It is good to be in this place.
Het is goed om hier te zijn.
The Lord Jesus said, "It is the Spirit who gives life."
De Heer Jezus heeft gezegd dat het de Geest die leven geeft.
The flesh profits nothing.
Het vlees leidt tot niets.
But we need the Holy Spirit to help us here.
We hebben Gods Geest nodig om ons hier te helpen.
And to open His Word.
Om zijn woord te openen tot ons.
We are not sufficient of ourselves to think anything is from ourselves.
We hebben niet voldoende kracht of wijsheid om maar iets te denken uit onszelf.
Apart from Him, we can do nothing.
Zonder Hem kunnen we niets doen.
He's told us in many ways, hasn't He?
Dat heeft Hij in veel verschillende manieren gezegd.
Let's pray once again before we open the Word.
We zullen opnieuw bidden voordat we het woord van God openen.
Our Father, we ask you again.
Onze Vader, we vragen u opnieuw.
For your Spirit.
Om uw Geest.
A Spirit of faith.
Een Geest van.
And power and love.
Geest van geloof, van kracht en liefde.
And we ask this in the name of the Lord Jesus.
We vragen dat in de naam van de Heer Jezus.
Amen.
Amen.
John chapter 3.
Johannes hoofdstuk 3.
And we will begin by reading verses 1 to 8.
We zullen beginnen door vers 1 tot en met vers 8 te lezen. Johannes hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 8. En er was een mens uit de Farizeeën. Zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem: Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem: hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. Wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb: u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarin hij wil, en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is.
We began this morning to look at this glorious subject of regeneration.
We begonnen deze ochtend om te kijken naar het een geweldige onderwerp van wedergeboorte.
Regeneration is an act of power by an almighty creator.
Wedergeboorte is een handeling van kracht door onze almachtige schepper.
Justification, on the other hand, is a declaration by a judge.
Rechtvaardiging aan de andere kant is een verklaring door een rechter.
Justification takes place in heaven in the courtroom of God.
Rechtvaardiging vindt plaats in de hemel in de rechterzaal van God.
Regeneration takes place on earth in the heart of man.
Wedergeboorte vindt plaats hier op aarde in het hart van de mens.
And we saw that the Bible gives different pictures to help us understand the meaning, the reality of regeneration.
En we hebben gezien dat de Bijbel ons verschillende beelden geeft om de realiteit van wedergeboorte te laten zien.
We've looked at three of these.
We hebben naar drie van deze gekeken.
We saw that regeneration is a new creation.
We hebben gezien dat wedergeboorte een nieuwe schepping is.
We saw that regeneration is a new man.
Wedergeboorte is een nieuwe man, een nieuwe mens.
And we saw that regeneration is the giving of a new heart.
We hebben gezien dat wedergeboorte ook het geven is van een nieuw hart.
And we're going to look at three more of these pictures, Lord willing, this hour.
En als de Heer het wil, kijken we naar drie meer van deze beelden.
There are more.
Er zijn er nog.
At least 10 or 12.
Tenminste nog 10 of 12.
But we'll be looking at 6 total this time.
Dus in totaal kijken we naar 6 vandaag.
What is regeneration?
Wat is wedergeboorte?
This is number 4.
Nummer 4.
Regeneration is A new birth.
Wedergeboorte is een nieuwe geboorte.
When you are born in the physical realm, when you're begotten and born, you begin to exist in the physical realm.
Als je fysiek geboren bent, dan begin je te bestaan in de fysieke gewesten, de fysieke omgeving.
And nothing is the same again forever.
En dan is er niets meer hetzelfde voor altijd.
When you're born again, you're born in the spiritual realm.
Wanneer je opnieuw geboren wordt, dan word je eigenlijk geboren in de geestelijke gewesten.
And you begin to exist in the spiritual realm.
En je begint te bestaan in die geestelijke omgeving.
And nothing is the same again forever.
En niks zal meer hetzelfde zijn voor altijd.
In other words, to become a Christian is not to get something that you didn't have before.
Met andere woorden, een christen worden is niet iets krijgen dat je ervoor niet had.
It is to become someone who you never were before.
Het is iemand worden die je eigenlijk nooit was.
To become a Christian is not to get something added to your life.
Dus om een christen te worden is niet dat iets toegevoegd wordt aan je leven.
To become a Christian is to get life.
Om een christen te worden is eigenlijk leven krijgen.
You begin to live.
Je begint te leven.
Another way of saying it is this.
In andere woorden,
the new birth is not something added on to your life.
De nieuwe geboorte is niet iets dat toegevoegd wordt aan je leven.
It is life.
Het is het leven.
Being born again is not getting something that I didn't have before.
Opnieuw geboren worden is niet iets krijgen dat je niet had.
It's becoming someone who I never was before.
Het is iemand worden die je nooit was.
Now that's just how radical this is.
Dat is hoe radicaal deze gedachte is.
You begin to live for the first time in the spiritual realm.
Voor het eerst begin je te leven in de geestelijke gewesten.
So I want us to know several things about the new birth.
Dus ik wil dat we samen kijken naar bepaalde zaken van de nieuwe geboorte.
First of all, the new birth is a real birth.
De nieuwe geboorte is een echte geboorte.
Something is actually born in the spiritual realm.
Iets is echt geboren in de geestelijke gewesten.
Notice verse 6.
Kijk naar vers 6.
That which is born of the flesh is flesh.
Wat uit het vlees geboren is, is vlees.
So when two people have a baby, it's a physical baby.
Wanneer twee personen een baby krijgen, dan is het een fysieke baby.
That which is born of the Spirit, capital S, the Holy Spirit.
Wat dat geboren wordt uit de geest, door de geest, de Heilige Geest.
Is spirit.
Is geest.
Something happens in the spiritual world.
Iets gebeurt in de geestelijke wereld.
Not like a birth, it is a birth.
Het is niet zoals een geboorte, het is een geboorte.
The Holy Spirit creates something new. You're born a spirit.
De Heilige Geest creëert iets nieuws. Je bent geboren een geest.
Now, we see this in 1 John 3 and verse 9.
We zien dit in 1 Johannes 3, vers 9.
The one who is born of God does not practice sin.
Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet.
Why not?
Waarom niet?
Because God's seed remains in him.
Omdat Gods zaad in hem blijft.
Think of the language that he's using here.
Denk over de taal die er gebruikt wordt.
God's seed remains in him.
Gods zaad blijft in hem.
And he cannot sin because he's born of God.
En hij kan niet zondigen omdat hij door God, uit God geboren is.
In other words, God's nature.
In andere woorden, het is Gods natuur.
In 2 Peter 1:4 he says we have become partakers of the divine nature.
In 2 Petrus, what was the verse again? 2 Peter 1:4. 2 Peter 1 vers 4 staat er dat we deelachtig zijn aan de goddelijke natuur.
This goes to the very root of our existence.
Dit gaat naar de kern, de begin van ons bestaan.
And we learn several things from it.
En daar leren we bepaalde zaken uit.
We learn why a Christian cannot live in sin.
En dan leren we waarom een christen niet kan leven in zonde.
In 1 John 3, 9.
In 1 Johannes 3, vers 9.
The one who is born of God does not practice sin.
Degene die geboren is uit God, zondigt niet, doet de zonde niet.
Because God's seed remains in him.
Want Gods zaad blijft in hem.
And he cannot sin because he's born of God.
En hij kan niet zondigen omdat hij uit God geboren is.
In other words, God does something in your heart so that you cannot continue to live the same way you used to live.
In andere woorden, God doet iets in je hart zodat je niet kunt blijven leven zoals hij gewend was om te leven.
You see, it's exactly the same thing we've been learning from these other pictures.
Het is exact hetzelfde dat we leren vanuit die andere beelden.
But God's saying it to us in a different way.
Maar God zegt het in een andere manier tot ons.
You've been begotten by God.
Je bent verwekt door God.
Something is born.
Iets is geboren.
God's seed remains in you.
Gods zaad blijft in je.
So you become a child of God by birth.
Dus je wordt een kind van God door geboorte.
And in another place it says by adoption.
And in een andere plaats lezen we door aanneming.
So the one who is born of God cannot continue in sin.
Dus degene die uit God geboren is, kan niet in zonde blijven.
God's nature is in him, he hates sin.
God's natuur is in hem en hij haat de zonde.
And he cannot stand to live in sin.
En hij kan er niet tegen om te leven in die zonde.
But it tells us something else.
Maar het vertelt ons ook iets anders.
It tells us how a true Christian should think about himself.
Het vertelt ons hoe dat een echte christen over zichzelf moet nadenken.
Who am I?
Wie ben ik?
A saint or a sinner?
Een heilige of een zondaar?
According to the Bible, we are saints.
Volgens de Bijbel zijn we heiligen.
We said this earlier. That's why we're grieved whenever we sin.
We hebben het al gezegd, en dat is waarom dat we verdriet hebben als we zondigen.
We've been born of God, and sin does not fit anymore.
We zijn geboren uit God, en de zonde past niet meer in ons.
The true nature of the Christian is love for holiness.
De echte natuur van de christen is een liefde voor heiligheid.
The devil will tell you that you're worthless.
De duivel zal je vertellen dat je eigenlijk waardeloos bent.
That's not true.
Dat is helemaal niet waar.
You're a child of God.
Je bent een kind van God.
And you've been born by the Spirit of God.
En je bent geboren door de Geest van God.
So the new birth is a real birth.
Dus de nieuwe geboorte, de wedergeboorte, is een echte geboorte.
And the new birth is a sovereign birth.
En de nieuwe geboorte is een soevereine geboorte.
It says in verse 8, the wind blows where it wishes.
In vers 8 staat er dat de wind waait waarheen hij wil.
And you know, both in the Greek and in the Hebrew.
Zowel in het Grieks als in het Hebreeuws.
The word wind and the word spirit are the same word.
Het woord wind en geest zijn dezelfde woorden.
And breath. Same word.
En adem, zelfde woord.
So, God has given us a glorious picture of the Spirit in the wind.
God geeft ons een geweldig beeld van de geest in de wind.
You look out, you see these trees moving.
Je kijkt naar buiten en je ziet de bomen bewegen.
It's wind.
Dat is de wind.
The wind blows where it wishes.
De wind waait waarin hij wil.
In other words, the Holy Spirit saves whomever he wants to save.
Met andere woorden, de Heilige Geest redt wie dat hij ook maar wilt redden.
You can't direct the wind.
Je kunt de wind niet sturen.
Can't stop the wind.
Je kunt de wind niet stoppen.
Now this should give us great encouragement.
En dat zou ons veel bemoediging moeten geven.
Because God can save anyone.
Omdat God iedereen kan redden.
The wind blows where it wishes.
De wind waait waarin hij wil.
Think of Saul of Tarsus.
Denk aan Saulus van Tarsus.
If there was one person that every Christian knew would never become a Christian, it's Saul of Tarsus.
Als er iemand was dat iedere christen van wist dat hij nooit een christen zou worden, dan was het wel Saulus.
He hated Christians.
Hij haatte de christenen.
What happened to him?
Wat gebeurde er?
The wind blew.
De wind waaide.
The wind blows where it wishes.
The wind waait waarin het wil.
Isn't this glorious?
Isn't it geweldig?
It doesn't matter how hard-hearted.
Het maakt niet uit hoe hard ons hart is.
It doesn't matter how much the person hates God.
Het maakt niet uit hoeveel dat die persoon God haat.
The next day he may be a Christian.
De volgende dag is hij misschien een Christen.
I had a friend who was going into a bar. I don't know what I'm expecting. I wasn't even.
Ik had een vriend die in een bar, een café binnenging.
And this was back in the days of the hippies.
Okay, dus lang geleden in de tijd van de hippies.
I'm quite old.
Hij is vrij oud.
My friend had a long ponytail.
Mijn vriend had een lange paardenstaart.
And there were some people passing out tracts.
En er waren mensen tractaten aan het uitdelen.
He said, "Look at those guys."
En hij zei, kijk naar die mensen.
I would never do that.
Ik zou dat nooit doen.
The next week he was passing out tracts.
De volgende week was hij tractaten aan het uitdelen.
The wind blows where it wishes.
De wind waait waarin hij wil.
It's wonderful.
Het is geweldig.
God can do anything.
God kan alles.
Why is it that I'm a Christian and my neighbor isn't?
Waarom ben ik een christen en mijn buurman niet?
There's only two possible answers.
Er zijn maar twee mogelijke antwoorden.
Either it's because of something in me or it's because of something in God.
Ofwel is het door iets in mij, ofwel is het door iets in God.
You know, maybe I'm a good person, maybe I am not so hard or whatever.
Misschien ben ik een goede persoon, misschien ben ik niet zo hard als die ander.
That's not what it is.
Nee, dat is het echt niet.
God's spirit blows.
Gods geest waait.
And even when we were dead in trespasses and sins, he made us alive.
En wanneer dan we dood waren in overtredingen, heeft hij ons levend gemaakt.
It says in John chapter 1 that to as many as received him, he gave the right to become the children of God.
In Johannes hoofdstuk 1 staat er dat zoveel als hij het recht gaf om te geloven in hem, heeft hij,
John chapter 1, verses 12 and 13.
Let's read it. Laten we het toch even lezen. En ik heb het moeilijk om het uit mijn hoofd te citeren. Johannes hoofdstuk 1, vers
12 and 13.
Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van een man, sorry, niet uit de wil van vlees, ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.
So, who are these people that believe on Christ?
Dus wie zijn degenen die geloven in Jezus?
They have been born not of flesh.
Ze zijn geboren niet uit het vlees.
Not by the will of man.
Niet door de wil van een man.
But by the will of God.
Maar door de wil van God.
That's the way the new birth happens.
Dit is de manier waarop de nieuwe geboorte, wedergeboorte plaatsvindt.
It's like back in Ezekiel 37.
Net zoals terug in Ezekiel 37.
There's a valley of dry bones.
Er is een vallei met droge, dorre beenderen.
And God says, "Son of man, can these bones live?"
En hij zegt, mensenkind, kunnen deze beenderen leven?
Oh Lord, you know.
Heer, u weet het.
And he says, prophesy to the bones.
En hij zegt, profeteer tegen deze beenderen.
Speak to them.
Spreek er tegen.
So this guy that you're working with.
Deze persoon die je misschien mee werkt, samen mee werkt.
You look at him, he's nothing but dry bones.
Hij is niets dan enkel maar dorre beenderen.
And Ezekiel said they were very many and very dry.
En Ezekiel zei, er waren veel en ze waren zeer dor.
Oh Lord, it won't do any good to talk to him.
Heer, het zal geen zin hebben om tegen hem te praten.
He would never become a Christian.
Hij zal nooit een christen worden.
Some of you know Tim Conway. Does anybody know
Tim? Sommigen kennen misschien wel Tim Conway.
A few maybe.
Okay.
A guy witnessed to him and he became a Christian.
Een persoon die getuigde tegen hem en hij werd een christen.
The guy told him later, he said, "You were the last person in my entire company that I witnessed to."
En de persoon vertelde later tegen Tim dat hij zei, "Je bent de laatste persoon in heel het bedrijf dat ik tegen getuigd heb."
Because I knew you wouldn't become a Christian.
Omdat ik wist dat jij geen christen zou worden.
This is the way God does.
Dit is de manier dat God handelt.
He does the impossible.
En dit is geen onmogelijk is.
So you prophesy, you speak to the bones.
Je profeteert, je spreekt tegen deze beenderen.
And it may be that the Spirit of God will regenerate that person.
En het kan zijn dat de geest van God deze persoon nieuw leven geeft.
Nobody's too hard for God.
Niemand is te moeilijk voor God.
The wind blows where it wishes.
De wind waait waarin hij wil.
So is everyone who is born of the Spirit.
Zo is het met iedereen, ieder die geboren is uit Gods geest.
So the new birth is a real birth.
De wedergeboorte, de nieuwe geboorte is een echte geboorte.
The new birth is sovereign.
De geboorte is soeverein.
The new birth is known.
De nieuwe geboorte is gekend.
The effects of the new birth are seen.
De effecten, de gevolgen zijn zichtbaar.
He says the wind blows where it wishes and you hear the sound of it.
Er staat dat de wind waait waarin hij wil en u hoort zijn geluid.
How do we know when there's wind?
Hoe weten we dat er wind is?
You see movement.
Je ziet beweging.
I can see the trees from here. I don't know if you can, but they're moving.
Ik zie de bomen bewegen vanaf hier en ze bewegen.
There's wind.
Er is wind.
There's movement. There's energy. There's life.
Er is beweging. Er is energie. Er is leven.
And when a person is born of God, you can see the movement of the Spirit of God in their life.
En wanneer iemand geboren wordt uit de geest, zie je de beweging van Gods geest in hun leven.
And God's Spirit is just like the wind.
En Gods geest is zoals de wind.
Sometimes powerful, like a hurricane.
Soms heel krachtig, zoals een storm.
3,000 people in one day on the day of Pentecost.
3,000 mensen in één dag, de dag van Pinksteren.
God came like a rushing mighty wind.
God kwam als een geweldige grote wind.
But sometimes it's just one leaf.
No. Soms is het één klein bladje dat beweegt.
If you look out and you see one leaf on the tree, say, well, there's some wind blowing.
Als je één klein bladje ziet bewegen, dan zeg je, er is een beetje wind.
Sometimes one person.
Soms maar één persoon.
You see, we're not dealing with statistics, we're dealing with a person, the Holy Spirit.
We hebben het hier niet over statistiek, we hebben het over een persoon, de Heilige Geest.
And he does what he wants.
Hij doet wat hij wil.
There was an evangelistic outreach many years ago in the States.
Er was een evangelisatiecampagne lang geleden in de US.
And they were calling people on the telephone.
En ze belden mensen via de telefoon.
And trying to get them to pray a prayer.
En ze probeerden hun gebed te laten bidden.
They would give a simple explanation and then say, pray this prayer with me.
Ze gaven een heel eenvoudige uitleg en dan zeiden ze, bid dit gebed naar mij.
And then they would put a mark. You know, one more person has been saved.
En dan vinkten ze als het ware af, er is opnieuw een persoon gered.
And I read an article. They said, we have found that 65.9% of the people respond.
En ik las een artikel en daar stond in dat ze gevonden hadden, dat uitgedokterd hadden, dat 69,5% van de mensen op een positieve manier antwoorden.
They could predict down to the percentage.
Ze konden voorspellen tot op een procent.
What does that mean?
Wat betekent dat?
It's nothing but psychology.
Dat is enkel maar psychologie.
That's Pavlov's dogs.
Dat is Pavlov's honden.
We're not dealing with the work of the Holy Spirit there.
Er is niks te maken met Gods geest.
The Holy Spirit might speak to one person here.
De Heilige Geest zou kunnen spreken tot één persoon.
Or he might come like a mighty wind.
Of hij zou kunnen komen als een machtige wind.
This is the way it is.
Dit is hoe dat het is.
It's known.
We weten het.
There's movement.
We zien het. Er is beweging van Gods geest.
I'm sorry. How could this be? It was turned off.
Is that sovereign or?
Sovereign. I'll put it up. That'll stop. One more thing.
Nog één iets.
The new birth is known.
De nieuwe, de wedergeboorte is gekend.
But number four, the new birth is mysterious.
Maar ten vierde, de wedergeboorte is ook mysterieus.
The wind blows where it wishes.
De wind waait waarin het wil.
And you hear the sound of it.
En je hoort het geluid ervan.
It's sovereign. It's known.
Het is soeverein, het is gekend.
But you don't know where it comes from or where it's going.
Maar je weet niet waar het vandaan komt en waar het naartoe gaat.
So is everyone who is born of the Spirit.
En zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.
It's mysterious.
Het is mysterieus.
Always.
Altijd.
We can't predict.
We kunnen het niet voorspellen.
Maybe one person, maybe 3,000 people.
Misschien één persoon, misschien 3,000 mensen.
This is what we just talked about.
Dat is wat we net spraken.
All right, so what is regeneration?
Okay, what is nieuwe geboorte? Wedergeboorte?
It is a new birth.
Het is een nieuwe geboorte.
What else is it?
Wat is het nog?
It's a new nature.
Het is een nieuwe natuur.
Matthew chapter 7.
Matthäus hoofdstuk 7. Matthäus 7, vers 15 tot 20. Maar wees op uw hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar u toe komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort. En een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen.
20. The new birth is the giving of a new nature.
De nieuwe geboorte, de wedergeboorte, is het geven van een nieuwe natuur.
The term nature never appears here.
Het begrip natuur vind je nergens hier terug.
But the concept is everywhere.
Maar het concept is duidelijk aanwezig.
You see, a nature is not something you have.
Een natuur is niet iets dat je hebt.
A nature is who you are.
Een natuur is wie dat je bent.
There's fig trees, there's thorn bushes.
Er zijn vijgenbomen en er zijn doornstruiken.
A lot of Christians have the idea that there's some kind of a machine inside of them that's a nature.
Veel christenen hebben het idee dat er zoiets als een machine is binnenin, dat je natuur zou moeten zijn.
A nature describes who you are.
Een natuur beschrijft eigenlijk gewoon wie dat je bent.
Are you a thorn bush or are you a fig tree?
Ben je een doornstruik of ben je een vijgenboom?
Or are you a grapevine?
Of ben je een wijnstok?
See, these are different categories.
Dit zijn verschillende categorieën.
Now, there's a lot of instruction in these verses.
En hier in deze versen zit een enorm veel onderwijs.
First of all,
maar ten eerste,
there are only two basic kinds of trees.
Er zijn maar twee fundamentele categorieën van bomen.
There's a good and the bad tree.
Er is een goede boom en een slechte boom.
There's a grapevine, there's a thorn bush.
Er is een wijnstok en een doornstruik.
There's figs and thistles.
Er zijn vijgen en doornen.
There's no halfway group.
Dat is niet een halve groep die gemengd is.
Half fig and half thistle.
Ja, voor de helft vijgenbomen, voor de helft distels.
That would truly be two natures.
Dat zou echt twee naturen zijn.
You'd be a fig thistle.
Een vijgstel of zoiets.
That's not possible.
Dat is niet mogelijk.
Jesus says, it's this or it's this.
Jezus zegt, het is dit of het andere.
So two basic types of trees.
Dus twee fundamentele types van bomen.
And the whole idea of a nature implies this.
En heel het idee van de natuur veronderstelt dit.
Secondly, notice this. Trees bear fruit according to what they are.
En ten tweede moet je echt opletten. De bomen brengen vruchten voort naar volgens wat dat ze zijn.
Verse 17.
Vers 17.
Every good tree bears good fruit.
Iedere goede boom brengt goede vruchten voort.
The bad tree bears bad fruit.
En een slechte boom brengt slechte vruchten voort.
The kind of fruit flows from the kind of tree that it is.
Een soort vrucht komt voort uit de soort boom.
Grapevines produce grapes.
Wijnstokken maken druiven.
thistles produce thistles.
En doornen komen doornenstruik of distels brengen distels voort.
And notice he says every good tree bears good fruit.
En let erop, iedere goede boom.
Now these are Jesus' words. This is not me talking.
Ja, dat zijn Jezus' woorden. Dat is niet mijn idee.
Every good tree bears good fruit.
Iedere goede boom brengt goede vruchten voort.
This is just reality.
Dit is de realiteit.
Don't let anyone convince you that that isn't true.
Laat niemand je overtuigen dat dit niet waar is.
This has to do with the new nature.
Dit heeft te maken met die nieuwe natuur.
And it says the other side in verse 18.
En het vertelt het tegenovergestelde in vers 18.
A good tree cannot produce bad fruit, nor can a bad tree produce good fruit.
Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen, en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen.
You know, you can have a thorn bush.
Je kunt een doornstruik hebben.
And you can take an apple and tie it on to the thorn bush.
Je kunt een appel nemen en dat er aan hangen. Nou, vastbinden.
But the apple cannot come out of the thorn bush.
Maar de appel kan nooit uit de doornstruik voortkomen.
See, this is the reality in the spiritual realm as well.
En deze realiteit is in de geestelijke gewesten ook waar.
So there are only two basic kinds of trees.
Er zijn maar twee typen bomen.
Trees bear fruit according to what they are.
En de bomen brengen vruchten voort naar volgens wat dat ze zijn.
Thirdly,
ten derde,
the fruit of the tree does not make the tree what it is. It reveals what the tree is.
De vrucht van de boom maakt het niet het type van de boom, maar laat zien wat de boom juist is.
You don't become a grapevine by trying to produce grapes.
Je wordt geen wijnstok door te proberen druiven te dragen.
If you are a thorn bush, you can try and try and try to produce grapes. It won't make you a grapevine.
Als je een doornstruik bent, kun je proberen en proberen en proberen om druiven voort te brengen, maar je zult nooit een wijnstok zijn.
This is a miracle. Regeneration is a miracle.
De wedergeboorte is een wonder.
Let's just look at a couple verses about this.
Laten we naar wat extra versen kijken hierover.
Matthew chapter 12, verse 33-35.
Matthäus hoofdstuk 12, vers 33-35. Stel dat de boom goed is, dan is ook zijn vrucht goed. Of dat de boom slecht is, dan is ook zijn vrucht slecht. Want aan de vrucht wordt de boom gekend. Andere gebroed, hoe kunt u goede dingen spreken terwijl u slecht bent? Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart. En de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat.
Now he says it just as clearly as can be.
En hij zegt het zo duidelijk als het maar kan zijn.
Make the tree good and the fruit good. Make the tree evil, the tree evil.
Een goede boom, goede vrucht, slechte boom, slechte vrucht.
Very things we've been talking about here.
Dat zijn de dingen waar we het over hebben.
And he says the tree is known by its fruit.
En hij zegt dat de boom gekend is door zijn vrucht.
You can tell by the fruit.
Je kunt het zien aan de vrucht.
What kind of tree it is.
Welke type boom dat het is.
Maybe one more passage in John chapter 10.
Johannes hoofdstuk 10.
Verses 26 and 27.
Johannes hoofdstuk 10, vers 26 en 27. Johannes hoofdstuk 10, vanaf vers 26. Maar u gelooft niet, want u bent niet van mijn schapen, zoals ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij.
Notice what he says.
Let erop wat dat de Heer zegt.
He doesn't say, you are not my sheep because you do not believe.
Hij zegt niet, je bent mijn schapen niet omdat je niet gelooft.
He says, you do not believe because you're not my sheep.
Hij zegt, je gelooft niet omdat je niet van mijn schapen bent.
You see, the kind of fruit reveals what you are.
Dus de vrucht laat zien wie dat je bent.
But you can't make yourself into something that you're not.
Want je kan jezelf niet in iets maken dat je niet bent.
Men are not sheep because they believe.
Mensen zijn geen schapen omdat ze geloven.
They believe because they're sheep.
Ze geloven omdat ze schapen zijn.
You remember Jesus is talking to the disciples.
Herinner je dat de Heer naar zijn discipelen spreekt?
And he says, I have other sheep that are not of this fold.
En hij zegt, ik heb schapen van een andere kudde.
He's talking about the future.
Hij spreekt over de toekomst.
He's talking about us.
Hij spreekt over ons.
I have other sheep that are not of this fold.
Ik heb nog andere schapen die niet van deze schapskooi zijn.
They also will hear my voice.
Zij zullen ook mijn stem kennen.
This is something that God does.
Dit is iets dat God doet.
All right, this is number 6, and then we'll have our time of question and answer.
En nummer 6, en dan hebben we tijd voor de vragen en antwoorden.
What is the new birth?
Wat is de wedergeboorte?
It is a crucifixion and resurrection.
Het is een kruisiging en een opstanding.
Romans 6, again, verses 5 to 7.
En als we teruggaan naar Romeinen 6. Vijf tot zeven. Romeinen 6:5-7. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtensvrij van de zonde.
Our old man was crucified with him.
Onze oude mens is met hem gekruisigd.
Paul says in Galatians 2:20, I have been crucified with Christ.
Paulus zegt in Galaten 2:20, ik ben met Christus gekruisigd.
And I no longer live.
En niet meer ik leef.
But Christ lives in me.
Maar Christus leeft in mij.
And when I was a new Christian, I would read that.
En als ik, toen ik een nieuwe, een pas bekeerde Christen was, las ik dat.
And I would think that is a description of a very advanced believer.
En ik dacht wel dat het gaat over een Christen die zeer ver is in het geloof.
No, that's a description of every believer.
Nee, dat is een beschrijving van iedere gelovige.
If you are a Christian, your old self has been crucified with Christ.
Als je een Christen bent, dan is je oude zelf gekruisigd met Christus.
And the old you is gone forever.
En die oude jij is voor altijd weg.
And you have been raised up to walk in newness of life.
En je bent opgewekt om in nieuwheid des levens te wandelen.
Now, all of this was purchased 2000 years ago on the cross.
En dit was allemaal gekocht en betaald 2000 jaar geleden.
That's another thing. I used to try to imagine myself on the cross. The old me is crucified.
Ik dacht dan over mezelf na als iemand die aan het kruis genageld was.
And I would try to imagine myself on the cross 2000 years ago.
Dus ik probeerde mezelf 2000 jaar geleden aan dat kruis voor te stellen.
That's not what Paul's talking about.
Nou, dat is niet wat Paulus bedoelt.
When did the old Paul die and Christ begin to live in him?
Wanneer stierf die oude Paulus en werd Christus levend in hem?
At the time of his regeneration.
Op de tijd van zijn wedergeboorte.
You see, it's talking about becoming a new person.
Het gaat er dus over om een nieuwe persoon te worden.
It's talking about the same thing as all these other verses that we've looked at.
Het gaat iedere keer over hetzelfde, over al die versen waar we al naar gekeken hebben.
So, the old person that I was in Adam is gone.
Die oude persoon die ik was in Adam is weg.
God has taken out the stony heart and given a new heart.
God heeft het stenen hart weggehaald en een nieuw vlezen hart, een levend hart gegeven.
He has caused us to be born again to new life.
Hij heeft ons wedergeboren worden naar een nieuw leven.
He's written his law on our heart.
Hij heeft zijn wet in ons hart op ons hart geschreven.
And so the old is gone and the new has come. We're new creatures.
Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. We zijn nieuwe schepselen.
If anyone is in Christ, he's a new creation.
Ja, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping.
The old things have passed away. New things have come.
Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen.
You see how these are all saying the same thing in different ways.
Zie hoe dat deze dingen eigenlijk hetzelfde zeggen op verschillende manieren.
So, the person that you used to be is gone.
De persoon die jij was, is weg.
And you have been raised up. Notice in verse 4 of Romans 6.
Kijk naar vers 4.
That in order that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too might walk in newness of life.
Opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.
That's what happened to you when you became a Christian.
Dat is wat er gebeurd is toen jij een Christen werd.
The old you was put to death.
De oude jij was gedood.
And a new person was raised up.
En een nieuwe persoon is opgestaan.
And now you're alive from the dead.
En nu ben je levend uit de doden.
And you can live like a person who is alive from the dead.
En nu kun je leven zoals een persoon uit de doden.
So look at verse 11 and 12.
Kijk naar vers 11 en vers 12. Zo dient ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren, om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen.
Now, go on verse 13.
Vers 13. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend geworden zijn, en laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God.
Present yourselves to God as those alive from the dead. That's the reality about it if you're a Christian.
And that is the reality als je een Christen bent.
You're a new creation, you're alive from the dead.
Je bent een nieuwe schepping, levend uit de doden.
Now, when you first become a Christian, you feel alive from the dead.
Want de eerste keer dat je Christen geworden bent, dan voel je levend uit de doden.
But after you've been a Christian for a while, you begin to realize how much sin still remains.
Maar dat, nadat je een tijd een Christen bent, dan begin je te realiseren dat er toch nog best veel zonde blijft.
And sometimes Christians can't think of words bad enough to say about themselves.
En soms kunnen christenen niet genoeg slechte woorden bedenken om zichzelf te beschrijven.
You know, I'm just a worthless, rotten piece of meat.
Ik ben enkel maar een waardeloos, verrot stuk vlees.
Now, try to present yourself to God.
En nu, hoe staat het er weer? Jezelf rekenen dood voor de zonde, maar leven voor God in Christus Jezus.
If you try to present yourself to God like that, you can't do it.
Stel jezelf ter beschikking aan God. Op die manier kun je jezelf niet ter beschikking stellen aan God.
Oh God, I present myself to you, rotten piece of meat that I am.
Oh Heer, ik stel mezelf ter beschikking en een rot stuk vlees dat ik ben.
That's not a Christian way of thinking.
Dat is helemaal geen christelijke manier om te denken.
You are just as much alive from the dead today as you were the day you became a Christian.
Je bent nu nog steeds evenveel uit de dood opgestaan als de dag dat je Christen werd.
You're alive from the dead.
Je bent levend uit de doden.
And you present yourself to God as one who is alive from the dead.
En je stelt jezelf ter beschikking als iemand die opgestaan is uit de doden.
You see, this is what Paul's talking about when he talks about having your mind renewed.
En dit is wat Paulus bedoelt als hij het heeft over je gedachten vernieuwen.
Realize what God has done.
Besef wat God gedaan heeft.
Believe what God has done.
Geloof wat God gedaan heeft.
And then live accordingly.
En dan leef ernaar.
Okay, the Christian has been made a new man.
Dus, de Christen is een nieuwe mens geworden.
The old man is not still hanging on the cross.
De oude mens hangt niet nog steeds aan het kruis.
He's not still hiding in somewhere.
Hij is nog steeds in een hoekje ergens verschuild.
He's gone.
Hij is weg.
The person that you used to be is gone.
De persoon die jij was, is weg.
You are a new person alive from the dead.
Je bent een nieuwe persoon levend uit de doden.
Now, why do I still have a problem with sin?
En waarom heb ik nog steeds een probleem met zonde?
Well, the Bible says that part of me has not yet been redeemed.
Dus er is de Bijbel zegt dat er een deel van ons nog niet
has not yet been redeemed.
Kan iemand me helpen? Redeemed? Sorry? Verlost. We wachten voor de verlossing van onze lichaam.
Once our bodies are redeemed, we won't have any more problem with sin.
Als onze lichamen verlost zijn, zullen we geen probleem met zonde meer hebben.
It'll be gone.
Het zal weg zijn.
But right now, sin is still trying to reign in our mortal body.
Maar op dit moment probeert de zonde nog steeds te regeren in onze lichaam.
Now Paul says, you're alive from the dead.
Maar Paulus zegt, je bent levend uit de doden.
Don't let sin reign in your mortal body.
Laat de zonde niet regeren in je lichaam.
You don't have to be defeated by the flesh.
Je moet je niet laten overwinnen door het vlees.
The flesh does not represent who you really are.
Het vlees is niet wie dat je echt bent.
It doesn't represent what you really love.
Het staat niet voor wat dat je echt, waar je echt van houdt.
Walk by the Spirit and you will not fulfill the lust of the flesh.
Wandel naar de geest en je zult de wet van de zonde niet vervullen.
What does this mean?
Wat betekent dit?
It means that sin's days are numbered in your life.
Dat betekent dat de dagen van de zonde geteld zijn in je leven.
As soon as this flesh is gone, you will be perfect.
Wanneer dit vlees weg is, zijn we volmaakt.
You will be in heaven.
Dan zal je in de hemel zijn.
And who you are now, you will really become who you are.
En wie dat je nu bent, op dat moment zul je dat echt worden, wie dat je echt bent.
Now what's happening in this lifetime?
En wat gebeurt er in deze levensperiode?
Suppose I take one of these trees out here and I saw it off at the ground.
Stel dat ik een van die bomen neem en van onder helemaal afzaag.
So that tree's been cut off.
De boom is afgezaagd.
And I set it over here and I put invisible wires to hold it up.
En ik zet hem hier neer en ik hang onzichtbare draadjes om zodat hij blijft staan.
And you come by and you look at it and you say, that's a nice tree.
En je komt er langs en zegt, dat is een mooie boom.
What's happened to it?
Wat is er gebeurd met die boom?
It's dead.
Het is dood.
It's been cut off.
Het is helemaal afgesneden.
Now the leaves are still green.
De blaadjes zijn nog steeds groen.
For a while.
Voorlopig.
And then they begin to fall off.
En dan beginnen ze af te vallen.
That's what God does in regeneration.
Dat is wat God doet in wedergeboorte.
He cuts the root.
Hij snijdt de wortel door.
He makes you new on the inside.
Hij maakt je nieuw van binnen.
And many sins fall off immediately.
En veel zonden stoppen direct.
But some of them seem to hang on.
Sommige zonden blijven nog wel vasthangen.
Eventually they will fall off.
Uiteindelijk zullen ze afvallen.
Sin is defeated in your life. It doesn't have a chance.
De zonde is overwonnen in je leven. Het heeft maar geen kans.
It cannot win.
Het kan niet overwinnen.
We sometimes have what we call a summer snow.
Soms hebben ze bij hun een zomersneeuw noemen ze dat.
It comes very late in the spring. It's almost summertime. Het
komt zeer laat in de lente, bijna tegen de zomer.
And the snow, you know, it's warm weather, but there's a snow.
Toch warm weer en er is toch sneeuw.
And you know that it only has a day or two before it's gone.
En je weet dat de sneeuw maar maximum 2 dagen blijft liggen voordat het weg is.
Now when I see a snow in November, I feel entirely different.
Wanneer dat de sneeuw er is in november, dan weet ik dat het heel anders kan zijn.
Because I know that winter is coming.
Omdat de winter voor de deur staat.
But when I see a snow in the late spring, it doesn't bother me at all.
Maar als ik sneeuw aan het eind van de lente zie, dan heb ik er helemaal geen last van.
Because I know that in a little while it's going to be gone.
Nog een klein beetje en het is weg.
That's what sin is in your life.
Dat is wat zonde is in jouw leven.
You're new creatures raised from the dead.
Je bent nieuwe schepsels opgestaan uit de doden.
Sin shall not have dominion over you because you're not under the law.
De zonde zal niet heersen over je omdat je niet onder de wet bent.
Walk in the Spirit and you will not fulfill the lust of the flesh.
Wandel in de geest en je zult de zonde niet doen.
The flesh does not describe who you really are.
Het vlees beschrijft niet wie dat je echt bent.
And you do not have to be defeated by the flesh.
En je moet er niet door laten verslaan.
Whatever sin you're facing right now.
Welke zonde je nu ook.
By the power of the Spirit, you can overcome that sin.
Door de kracht van de geest kun je die zonde overwinnen.
It's a process.
Het is een proces.
But victory is certain.
Maar de overwinning is zeker.
One more illustration.
Nog een voorbeeld.
Whenever World War II was over,
wanneer dat de Tweede Wereldoorlog gedaan was,
the treaties had already been signed.
Al de
the surrender was
de overgave waren getekend, dank je.
But they on some of the islands in the Pacific.
Maar sommige eilanden in de Stille Oceaan.
They didn't get the news.
Hadden het nieuws nog niet gekregen.
And the enemy was they were already defeated. There was no hope.
En de vijand was al verslagen. Er was geen hoop.
The emperor of Japan had already surrendered.
Japan had al zich overgegeven.
The war was over.
De oorlog was gedaan.
But they're still fighting.
Ze waren toch nog aan het vechten.
They have no hope whatsoever of winning.
Maar er was geen enkele hoop om ook maar ooit te winnen.
Now that's the way sin is in the life of a believer.
En dat is hoe het gaat met zonde in het leven van een gelovige.
Its power is broken.
En de kracht van de zonde is gebroken.
Its days are numbered.
De dagen van de zonde zijn geteld.
And you do not have to be defeated by it.
En we moeten niet verslagen worden door de zonde.
So Paul says, realize, Romans 6.
Paulus zegt in Romeinen 6.
Realize that you have died to sin and you're alive to God.
Realiseer dat je gestorven bent voor de zonde en levend voor God.
And don't give your members as instruments of righteousness to sin.
En geef je lichamen niet over aan de zonde.
But give yourselves to God as those who are alive from the dead.
Maar geef jezelf aan God als mensen die uit de dood levend geworden zijn.
I don't know what our time is, but it's time for questions, probably.
Tijd voor vragen. I already received a question.
Okay.
Misschien als eerste vraag die ik al gekregen heb. Eerst in het Nederlands en in het Engels. Wat is het verschil tussen de oude mens en het vlees? Na wedergeboorte zijn we weer geneigd om de rots vast te pakken. Om eigen werken te doen. So the question is, what's the difference between the old man and the flesh? Okay. You gave the example of hanging on to the rich. As Christians, we might still feel that we need to try to hold on to that.
Mm-hmm. Seems like maybe two different questions.
Okay.
Okay, what is the difference between the old man and the flesh?
Well, this is for sure the old man and the flesh.
The old man is the person who I was in Adam.
De oude mens is degene die ik was in Adam.
That person is gone forever.
Die persoon is verdwenen voor altijd.
The new man has been created in righteousness and true holiness.
De nieuwe mens is gemaakt in gerechtigheid en ware heiligheid.
That's who I really am.
Dat is wie ik echt ben.
That's what I really want.
Dat is wat ik echt wil.
Now, the flesh has to do with this mortal body.
Het vlees heeft te maken met deze sterfelijke natuur.
This is the language of Scripture.
Dat is de taal van de Bijbel.
We know that the body itself is not sinful.
We weten dat het lichaam op zichzelf niet zondig is.
Paul says the body is for the Lord and the Lord is for the body.
Paulus zegt het lichaam is voor de Heer en de Heer voor het lichaam.
There is nothing sinful about my body.
Er is niks zondig aan mijn lichaam.
But he says in Romans 6 that sin tries to reign in our mortal body.
Maar hij zegt dat de zonde probeert te regeren in ons sterfelijk lichaam.
And it tries to make use of the lust of the flesh and the lust of the mind.
En het probeert de lusten van het vlees en van het verstand te gebruiken.
He says, "Don't let sin reign in your mortal body."
Hij zegt: laat de zonde niet regeren in je sterfelijk lichaam.
You don't have to.
Je moet dat helemaal niet.
Walk by the Spirit and you will not fulfill the lust of the flesh.
Wandel door de geest en je zult de wensen van het vlees niet voldoen.
This is a promise.
Dit is een belofte.
Now, our flesh tries to go in the same path that it always went.
Ons vlees probeert in dezelfde richting te handelen zoals het altijd gedaan heeft.
Paul Washer gave a good example of this.
Paul Washer gaf een goed voorbeeld hiervan.
Here's a guy who all his life he has a problem with his temper.
Is hier iemand die al heel zijn leven last heeft van opvliegendheid?
Gets angry easily.
Hij wordt heel makkelijk boos.
And he's has his arms full and he's going out the door and his wife says, "Honey, would you take the trash out?"
Hij heeft zijn armen vol en hij gaat naar werk en hij stapt net de deur uit en zijn vrouw zegt, "Liefje, schat, kun je nog de vuilnis buiten zetten alsjeblieft?"
He says, "What? Can't you see that my hands are full?"
En wat denk je? Ik heb mijn handen vol.
Okay, so that man becomes a Christian.
En nu deze mens wordt een Christen.
And he's going out the door with his hands are full.
En hij gaat de deur uit met zijn handen vol.
And his wife says, "Honey, will you take the trash out?"
En dan zijn vrouw zegt weer, "Schat, kun je de vuilnis buiten zetten?"
What's she say?
En wat doet hij?
"Can't you see that my hands are full?"
Kan je niet zien dat mijn armen vol zitten?
That's the path that his flesh has gone all his life.
Dat is de richting dat dat vlees heel zijn leven al uitging en dat hij nu ook weer doet.
Now there's something different.
Maar er is een groot verschil.
Inside, he knows that was wrong.
Maar van binnen weet hij dit was verkeerd.
He says, "I'm sorry."
Hij zegt sorry.
And he begins to learn to walk by the Spirit.
En hij begint te leren om te wandelen naar de Geest.
It's a process.
Het is een proces.
Some people's flesh runs in different ways.
En sommige van de ene gaat het vlees één richting uit, van de andere richting uit.
Just the way they are all their life.
Dat is gewoon omdat ze anders zijn al heel hun leven.
And they become a Christian.
En ze worden een Christen.
And it starts to go back to that thing, whatever it was.
En het vlees weer wil diezelfde richting, oude richting uit.
And you think, "Wait a minute, I'm a Christian."
En je denkt van, wacht even, ik ben een Christen.
"I don't want to do this."
Ik wil dat helemaal niet doen.
And by faith you accept what God has done. I'm a new creation.
En door geloof accepteer je wat God gedaan heeft. Ik ben een nieuwe schepping.
"Lord, I don't know how to walk by the Spirit."
Heer, ik weet helemaal niet hoe ik moet wandelen naar uw geest.
"Teach me how to walk by the Spirit."
Leer me om te wandelen naar uw geest.
And he will do that.
En hij zal het doen.
And someday there will come a time when the husband has his hands full.
En er zal een dag komen wanneer dat die man zijn handen armen vol heeft.
And the response is not like it used to be at all.
En het antwoord zal helemaal niet zijn zoals het was.
I've seen this many times.
Ik heb dit vaak gezien.
I had a friend who was totally lost in sin, friend in college.
Ik had een vriend in hogeschool en die was totaal verloren in de zonde.
And he had a lot of faults.
Hij had een heel hoop fouten.
But one of his faults was he was always late.
Ja, een van de fouten was dat hij altijd laat kwam.
Every meeting, every class, everything is late.
Iedere vergadering, iedere les, kwam altijd laat.
So once he becomes a Christian.
En toen hij een Christen werd.
Always early.
Was hij altijd vroeg.
Totally different.
Totaal anders.
But sometimes this happens instantly when you become a Christian.
Soms gebeurt het direct veranderd als je Christen bent.
Sometimes it happens gradually, a process.
En soms gebeurt het geleidelijk aan, is het een proces.
Of learning to walk in the Spirit.
Om te leren in de Geest te wandelen.
Let me just say a little more.
Laat me nog iets meer zeggen.
Why does this make any difference whether you call it the old man or the flesh?
Waarom maakt het eigenlijk een verschil of dat je de oude mens noemt of het vlees?
Well, the difference is, who am I really?
Het verschil is, wie ben ik echt?
Who am I?
Wie ben ik?
Am I somebody that has an old man and new man inside of me?
Ben ik iemand met een oude en een nieuwe man, mens van binnen in me?
Do I still have a wicked heart that really does want sin?
Heb ik nog steeds een slecht hart dat de zonde wil?
No, it makes a difference.
Het maakt een verschil.
I don't want that anymore.
Ik wil dat helemaal niet meer.
I'm new. God has changed me.
Ik ben nieuw. God heeft me veranderd.
And you realize what He's done.
En je realiseert je wat God gedaan heeft.
And you realize that you don't have to be like that anymore.
En je realiseert je dat je niet meer zo hoeft te zijn.
And you put on the new man.
En je doet een nieuwe mens aan.
That is, you begin to live the way you really are.
En dat betekent dat je begint te leven zoals je echt bent.
This happens in all kinds of areas.
Dat gebeurt in allerlei gebieden.
In my family we never did show much affection.
In mijn familie waren we niet zo gewend om affectie te laten zien.
And my sister became a Christian.
En mijn zus werd een christen.
And she wanted to hug my mother, but you don't do that.
Ze wilde mijn moeder knuffelen, maar dat deed je niet.
You don't do that.
Dat doe je niet.
And then she realized, I'm a new creation.
En ze besefte, ik ben een nieuwe schepping.
I don't have to be what I was.
Ik hoef helemaal niet te doen wat ik was.
And she hugged my mother.
En ze knuffelde mijn moeder.
You see what we're talking about?
Weet je wat we doen?
It's not just talking about gross sin.
Het gaat niet alleen over vuile zonde.
Talking about becoming who you are.
Het gaat erom om te worden wie je bent.
What? You want the rest?
Well, I think we covered
that. Is that enough? That. Yeah, I'll give it.
Andere vragen?
Is the microphone open?
Okay. Oh, I got the microphone.
ik kom uit Nederland hoor, maar in mijn omgeving zijn mensen die zeggen van hey, de doop is een onderdeel van wedergeboorte. Dus als je niet gedoopt bent, dan is je wedergeboorte niet compleet, zeg maar. En dat baseert op de tekst uit Johannes 3. Waar staat als iemand niet geboren wordt uit water en geest, dan kan hij het koninkrijk van God niet ingaan. Vers 5 uit Johannes 3. Dus ik ben benieuwd naar wat uw visie daarop is.
Ja.
In John chapter 3 verse 5 it says, if somebody is not born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God.
Mm-hmm.
And people in his context are saying, well, baptism is part of the regeneration. If I'm not baptized, I'm not fully regenerate. So the question is, how do you see that?
Okay. First of all, Nicodemus asked Jesus in verse 9, how can these things be?
First of all, ten eerste Nicodemus vraagt in vers 9, hoe kunnen deze dingen gebeuren?
And Jesus answered and said to him, are you the teacher of Israel and do not understand these things?
En Jezus antwoordde en zei tegen hem, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet?
So, in other words, regeneration is not something that started in the New Testament.
Met andere woorden, wedergeboorte is niet iets dat startte in het Nieuwe Testament.
We could look at some verses that show where God talks about a circumcised heart and a new heart in the Old Testament.
We kunnen in het Oude Testament zien dat God spreekt over een besneden hart en een nieuw hart in het Oude Testament.
The difference in the New Testament is that the Old Testament was a physical nation.
Het verschil in het Nieuwe Testament is dat in het Oude Testament het een fysieke natie was.
And the old covenant was made with a physical nation of mostly unregenerate people.
En het oude verbond was gemaakt met een fysieke natie, een volk die vooral bestond uit niet wedergeboren mensen.
In the new covenant, everybody is regenerate.
In het nieuwe verbond, iedereen is wederom geboren.
That's the promise of the new covenant.
Dat is een belofte van het nieuwe.
I'll write my law on your heart.
Ik zal mijn wetten in uw binnenste schrijven.
And he says, all shall know me from the least to the greatest.
Ieder zal mij kennen van de minste tot de grootste.
Okay, so you remember we read these verses about the new covenant.
We hebben deze versen samen gelezen over het nieuwe verbond.
He says, they will not teach every man his neighbor and every man his brother, saying, know the Lord, for all shall know me from the least to the greatest.
En er stelde Jeremia dat de mensen elkaar niet zullen leren, want iedereen zal mij kennen.
In the Old Testament, if you knew the Lord, you would teach your neighbor to know the Lord.
In het Oude Testament, als je God kende, dan legde je naar iedereen rondom je uit wie dat de Heer was.
You could be a good Jew and not know the Lord.
Je zou een goede Jood kunnen zijn en de Heer niet kennen.
As long as you bring your sacrifices, you remain a Jew.
Zolang als je de offers deed, bleef je een Jood.
But in the new covenant, you cannot be a Christian and not know the Lord.
In het nieuwe verbond kun je niet een Christen zijn en God niet kennen.
Okay, so here Jesus says to Nicodemus, you don't understand anything about the new birth.
En hier zegt de Heer, Jezus tegen Nicodemus, begrijp je niks van de nieuwe geboorte, de wedergeboorte?
In other words, he should have understood.
Met andere woorden, hij zou het moeten begrijpen.
Now, if this has anything to do with Christian baptism, how would it be that Nicodemus should understand?
Dus als dit ook maar iets te maken heeft met christelijke doop, hoe zou het dan kunnen dat Nicodemus er iets van had moeten begrijpen?
Say, what does it mean?
Maar wat betekent het dan wel?
Well, I believe that he's talking here about a physical birth.
Ik denk dat het hier over een fysieke geboorte heeft.
Some of the rabbis referred to being born physically as being born of water.
Sommige rabbis refereerden naar de geboorte als geboren uit water.
So look at what he says. That which is born of the flesh is flesh.
Kijk naar wat de Heer zegt. Wat uit het vlees geboren is, is vlees.
That which is born of the Spirit is spirit.
En wat uit de geest geboren is, is geest.
Unless a man is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom.
Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan.
Now there are some other ideas also, but none of this has to do with Christian baptism.
Er zijn nog wat andere ideeën hier, maar geen enkele hebben te maken met de christelijke doop.
Ik heb nog een vraag. Als ik nou de boodschap van vanmiddag gehoord, zou dat de gedachte kunnen oproepen van, bereiken we dan op een gegeven ogenblik ook een staat van zonderloze perfectie, van zonderloze volmaaktheid? Ik weet dat ik dat niet bedoel, maar dat denk ik wel goed om ook daar nog even iets over te zeggen.
If I hear the message of this afternoon, it could be that I'm thinking about that I become perfect, sinless in this life. He knows that you don't mean that, but mm-hmm. It might be good to say a couple of words about that.
Sure. Yes, good. Thank you. The Bible says the righteous man falls 7 times.
De Bijbel zegt dat de rechtvaardige 7 maal valt.
But he will rise again.
Maar hij staat op.
So, James says, in many things we all stumble.
Ja, Jacobus zegt bij allen struikelen dikwijls.
In the daily prayer, the Lord teaches us to ask forgiveness for our sin.
En onze Vader leert de Heer ons om te vragen om vergeving voor onze zonden.
So there's many verses that show that Christians are never perfect in this lifetime.
Dus er zijn veel versen die laten zien dat christenen nooit volmaakt zijn aan deze kant van de eeuwigheid.
What is the greatest commandment?
Wat is het grootste gebod?
You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind.
Je zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw kracht, geheel uw ziel, geheel uw verstand.
Has anybody here ever done that for 5 minutes?
Is dat voor iemand al gelukt voor 5 minuten?
See, that's what sin is falling short of the glory of God.
Zonde is de heerlijkheid van God missen.
And we will never love God perfectly until we're glorified.
En we zullen God nooit volmaakt lief hebben totdat we verheerlijkt zijn.
But that is a different thing than having a known sin in my life and allowing it to remain.
Maar dat is heel iets anders als een gekende zonde in mijn leven te laten.
So this is a great encouragement.
Dat is een enorme bemoediging.
Paul says in Romans 8, if you by the Holy Spirit put to death the deeds of the body, you'll live.
Paulus zegt in Romeinen 8 dat je als je door de Heilige Geest de deeds of the body. Let's read the verse. Romeinen 8, vers
13.
Vers 13.
Well, read 12 and 13. Oh, 12 to 14.
Romeinen 8, vers 12 tot en met vers 14. Wel, nu broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.
Okay, so we are not under obligation to the flesh.
Dus we zijn niet verplicht aan het vlees.
What's that mean?
Wat betekent dat?
You don't owe the flesh anything.
Je hebt helemaal geen schuld naar de vlees.
You don't have to give in to your flesh.
Je hoeft er helemaal niet aan toe te geven.
What can you do?
Maar wat kun je dan wel doen?
If you live according to the flesh, you'll die. But if by the Spirit you are putting to death the deeds of the body, you'll live.
Want als je naar het vlees leeft, zult je sterven. Als je echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult je leven.
If you are a Christian, you have power by the Spirit to put to death the deeds of the body.
Als je een Christen bent, dan heb je kracht door de geest om de daden van het lichaam te doden.
So, what are we talking about?
Dus wat hebben we het over?
The sin that's facing me.
Dus de zonde die tegenover me staat.
I do not have to be defeated by that.
Ik moet er niet door overwonnen worden.
That doesn't mean you'll be perfect.
Dat betekent niet dat je volmaakt zult zijn.
But it does mean that God will deliver you.
Dat betekent dat God je zal verlossen.
There's a lot of wrong ideas because of Romans 7.
Er zijn heel veel verkeerde ideeën in Romeinen 7.
A misunderstanding of Romans 7.
En een misbegrip, een verkeerd begrip van Romeinen 7.
One of my friends in San Antonio witnessing on the street.
Een van mijn vrienden in San Antonio, Texas, die was aan het getuigen op de straat.
He's witnessing to a drunk.
Hij getuigde tegen een dronkaard.
The guy says, even Paul in Romans 7, he didn't have victory.
En hij zegt, zelfs Paulus in Romeinen 7 had geen overwinning.
That's not what Romans 7 is teaching.
Dat is niet wat het Romeinen 7 leert.
He promises, if you walk in the Spirit, you will not fulfill the lust of the flesh.
Hij belooft, als u achter de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven.
This is a message of, God does, you will call his name Jesus.
Je zult zijn naam Jezus noemen.
Because he will save his people.
Omdat hij zijn volk zal redden.
Not in their sin, from their sin.
Niet in hun zonde, maar van hun zonde.
Save us from our sin.
Hij zal ons redden van onze zonde.
He doesn't just justify you and leave you the same way you were.
Hij rechtvaardigt je niet enkel en laat je dan zijn zoals dat je was.
He gives you a new heart.
Hij geeft je een nieuw hart.
I'll put my spirit within them.
Ik zal mijn geest in hun binnenste geven.
And cause them to walk in my statutes.
En maken dat ze naar mijn geboden wandelen.
And you will be careful to obey my ordinances.
En je zult mijn geboden volgen.
Those are promises.
Dat zijn beloftes.
That's a promise. You can hold on to that.
Dat is een belofte waar je aan kunt vasthouden.
Mooi. Nou, nog één vraag misschien? Ja, Willem.
Ik heb een vraag. Hij had het erover dat we eigenlijk niet moeten bidden om een nieuw hart. Maar dat we vanochtend dat we juist mensen op Jezus mogen wijzen. Anderzijds laat hij vanmiddag heel duidelijk zien dat het ook echt een werk van Gods geest is. Dat het echt buiten ons ligt. Hoe kun je dat goed naast elkaar zien? Of hoe... kun je dan wel voor mensen bidden dat ze aangeraakt worden door Gods geest en hun de weg naar Jezus wijzen? Of hoe moet ik dat goed zien?
So this morning you said that we should not tell people to pray for a new heart, that we should point to Christ and faith. But this afternoon you're stressing the point that God needs to do a sovereign work. Mm-hmm. So how do we talk about this? How do we see these things next to each other? How do we pray for other people? Mm-hmm. And maybe also, how do we talk to other people? Mm-hmm. Is that correct? Okay.
So this has been, I think this has probably been all of our experience.
Dit is waarschijnlijk onze algemene ervaring.
When you're witnessing to someone,
als je getuigt tegen iemand,
you say you put all the responsibility on them.
Je plaatst al de verantwoordelijkheid bij hen.
Believe on the Lord Jesus Christ.
Geloof in de Heer Jezus.
You need to turn from this sin.
Je moet je wegkeren, omkeren, bekeren van deze zonde.
And that's what the Bible says.
En dat is wat de Bijbel zegt.
Repent.
Bekeer je, beleid.
The kingdom of God is at hand.
Het koninkrijk der hemel is nabij.
When they go out of the room.
En als ze buiten komen, als ze weggaan bij je, wat doe je dan?
You fall on your knees and say, oh God.
Je valt op je knieën en zegt, oh God.
Would you save them? Would you open their eyes?
Wil je hen redden? Wil je hun ogen openen?
So, this is the reality.
Dit is de realiteit die we kennen.
It's the same way with the dry bones.
Het is hetzelfde met de dorre beenderen.
You talk to these bones.
Je zegt tegen deze beenderen.
And you say, oh dry bones, hear the word of the Lord.
En je zegt, oh dorre beenderen, hoor het woord van de Heer.
Bones can't hear anything.
Beenderen kunnen helemaal niks horen.
But then you pray.
En dan bid je.
So, I think when we're dealing with people, we direct the responsibility to them.
Dus als we met mensen omgaan, dan wijzen we hen op hun verantwoordelijkheid.
God doesn't need to repent, they do.
God moet hen niet bekeren. Zij moeten ze bekeren. Oké.
Okay. We gaan afsluiten.
Eén vraag.
Oh ja, oké. Nou, even een vraag van een hele andere orde. We gaan afronden nu.
Okay.
We gaan daaraan foto's maken. Dus, maar gisteren had ik...
They want to get your picture.
Excuse me?
Ja.
They want to get your picture.
Okay. Nee, met elkaar gaat het foto, maar goed. Maar gisteren hadden we met elkaar... wij hebben in Nederland hebben wij Corrie ten Boom gehad. En gisteren hadden wij met broeder Charles een gesprek over dit boek... over Leonard Ravenhill, Why Revival Tarries. Waarom is er geen opwekking...
So last night they had a discussion with you about the book of Leonard Ravenhill. Why?
It wasn't a very long discussion.
Yeah. Maar toen zei hij van dat hij dus ook aan de voeten heeft gezeten van Leonard Ravenhill. En dat hij nog twee leuke anekdoten zou delen. En eigenlijk de vraag is een beetje van wat heb je geleerd van deze man van God? Want wij in Nederland kijken er ook hoog tegen op in de zin van wat God in zijn leven heeft gedaan.
So the people have a lot of respect for Leonard Ravenhill, and you told them that you sat at his feet, and that you promised to give two good stories about Leonard Ravenhill.
But not publicly.
Well, maybe we should stop the feed then.
Wat heeft hij geleerd van Leonard Ravenhill?
Could you say something about what you've learned from him?
Oh.
No. Where do I start?
Leonard Ravenhill was an unusual. He was an Arminian, first of all.
Okay.
Leonard Ravenhill was an ongewone Arminian, maar ik weet niet of die twee woorden naast elkaar bedoeld waren.
So I was visiting his house one time.
En ik bezocht zijn huis op een keer.
And David Wilkerson had paid to have Ravenhill's garage made into a study.
Dus David Wilkerson had ervoor betaald om de garage om te bouwen tot een bureau.
They lived just down the road from each other.
Okay.
Leefden in dezelfde straat.
So Ravenhill was a very outspoken man.
En Ravenhill was nogal uitgesproken, ja, precies.
So he said. He said, around the corner on the third shelf, there's a book.
Dus de hoek om op de derde plank, er is een boek.
He knew I was a Calvinist.
En hij wist dat ik een Calvinist was.
So he said, go around. He said, none of these dumb guys down here even know who this is.
Dus hij zegt, niemand van die domme mensen hier weet eigenlijk over wie dat gaat.
But I'm sure you would.
Maar ik ben ervan overtuigd dat jij het zou weten.
It was... So I go around, pick out the book.
Dus ik ga om de hoek en ik neem de boek.
It's some obscure Puritan that I have never heard of.
Het is een heel obscure Puritein waar ik nog nooit van gehoord had.
But Ravenhill was reading the Puritans.
Ravenhill loved the Puritans.
And he started David Wilkerson reading the Puritans.
En hij zorgde ervoor dat David Wilkerson ook de Puritanen begon te lezen.
Ravenhill's favorite book was Christian in Complete Armor by William Gurnall.
Yeah. Dus zijn favoriete boek was William Gurnall, de Christen en het
volle
wapenrusting.
So he was an unusual Arminian.
Dus hij was een zeer ongewone Arminiaan.
But he was a man of prayer.
Hij was een man van gebed.
And he would get up in the middle of the night and pray. He might get up at 2 in the morning and pray.
Soms stond hij in de nacht op en begon te bidden.
I was telling Arjan last night, I tried to imitate Leonard Ravenhill.
Toen vertelde ik Arjan dat ik Ravenhill probeerde na te doen.
When I was a college student.
Toen ik een student was in hogeschool.
So I got up at 2 in the morning.
Dus ik stond op om 2 uur 's nachts.
And I prayed.
I prayed. I fell asleep.
There's a story about Dwight Moody.
Er is een verhaal over Dwight Moody.
He said he decided to pray all night one time.
Hij had beslist om heel de nacht te bidden.
So he got beside his bed to pray all night.
Dus hij had naast zijn bed zitten om heel de nacht te bidden.
He said, I woke up in the morning a very stiff Moody.
It's hard to translate. Ik stond op in de middel van de nacht nogal stijf en humeurig. Moody.
Maar er is al verteld dat er natuurlijk best veel ook samenkomsten zijn geweest waar God op een machtige wijze onder jonge mensen werkte door zijn bediening heen. Wat was daar het geheim dan op ten diepste van dat er zo'n diep werk van God was?
It has been told that there are many meetings with young people and Leonard Ravenhill that God moved in special ways. Mm-hmm. And so Arjan is asking about the secret to that.
The secret? Yeah. The wind blows where it wishes.
The wind blows where it will. It will.
We have this issue, why revival tarries.
We hebben dit probleem, waarom blijft de opwekking uit?
And you can say, it's because we don't pray.
En je zou kunnen zeggen, het is omdat we niet bidden.
And that's partly true.
En dat is gedeeltelijk waar.
But you also have that the Spirit of God is the one that burdens and enables you to pray.
Maar het is ook zo dat het de Geest van God is die last geeft om te bidden.
So actually, revival praying is the first part of revival.
Dus zelfs het gebed voor opwekking is het eerste stap van opwekking dat God Geest doet.
God has already started to move.
Is al bezig aan het bewegen.
So, there's two extremes.
Er zijn twee extremas hier.
One, we teach people, you could have revival if you just pray.
Dus aan de ene kant is het ja, je kunt een opwekking hebben als je maar gewoon bidt.
And I've seen this happen to churches.
En ik heb dit zien gebeuren in de kerk.
The churches learn about these great moves of the Spirit of God.
De kerken leren over deze geweldige acties, handelingen van Gods Geest.
They begin to pray and they have all night prayer meetings.
En ze beginnen te bidden en ze bidden heel de nacht door.
And they're claiming these promises
of God. Ze claimen deze beloftes van God.
And eventually they become so exhausted that they quit.
En ze worden uiteindelijk zo moe en ze stoppen ermee.
And the church is discouraged.
En de kerk is ontmoedigd.
And they wonder why hasn't God answered.
En ze vragen zich af waarom heeft God ons niet beantwoord.
That's one side.
Dat is één kant.
And that's the idea that if you just do the right things, God will send a revival.
En dat is het idee van als je maar de juiste dingen doet, God zal een opwekking geven.
That's not biblical.
Dat is niet bijbels.
Here's the other side.
De andere kant.
Well, if God wants to send a revival, He'll do it. We don't need to pray.
Als God een opwekking wil sturen, dan zal Hij het doen. We hoeven niet te bidden.
And there are many people like that, and God doesn't send a revival.
En er zijn veel mensen zoals dat, en God stuurt geen opwekking. God zendt geen opwekking.
I think we ought to always be praying that God would move.
Dus ik denk dat we altijd moeten bidden dat God zou handelen en bewegen.
But at the same time, we're thankful for what He is doing.
Maar op hetzelfde moment zijn we ook dankbaar voor wat God al doet.
Sometimes God gives special burdens.
God geeft soms specifieke lasten.
I believe that's a sign that the Holy Spirit is moving.
En ik denk dat dat al een teken is dat de Heilige Geest.
If there's a burden on your heart,
als er een last is op je hart,
pray.
Bid.
I knew a man in Canada. He prayed 6 or 8 hours every day for God to pour out His Spirit.
Ik kende een man in Canada die bad 6 tot 8 uur per dag dat God zijn geest zou mogen uitstorten.
That was a special burden.
Dat was een heel specifieke last.
But God answered.
Maar God heeft geantwoord.
He did.
Hij heeft het gedaan.
I saw this one time in Romania.
Ik heb dit eens gezien in Romania.
There was a group of people praying.
Er was een groep van mensen die aan het bidden was.
And the power of God came.
De kracht van God kwam.
And the prayers were, it was like, I don't know, do you have fire hydrants?
What do I have?
A fire hydrant, a thing where you, the firemen come and
yeah.
hook up the hose to it. It was like that force of the Spirit of God.
God's geest bewoog zo krachtig als een brandweerman die met zo'n grote blusapparaat, of niet apparaat, slang blust.
Forcing out through the mouths of the men that were praying.
En hij kwam er buiten door de, men, door de monden van de mensen die aan het bidden waren.
I've never seen anything like that.
Ik heb het nog nooit gezien.
I think you could have heard the men all over the whole building.
Ik denk dat de mensen over, door heel het gebouw heen kon horen.
That's the Spirit of God burdening prayer for revival.
Dat is de geest van God die mensen last geeft om te bidden voor opwekking.
That was for Romania.
Dat was voor Roemenië.
But that could happen here.
Maar dat kan hier gebeuren.
You gather for prayer.
Je komt er samen om te bidden.
In fact, this happened in Wales in the 1700s.
In de 1700s is dit gebeurd in Wales.
William Williams talks about this.
William Willis? William?
Yeah, he was the greatest hymn writer in Wales.
Okay, that was the greatest hymn schrijver.
They decided that they would have special prayer meetings.
Ze besloten om specifieke, speciale gebedssamenkomsten te hebben.
And they met week after week.
En ze kwamen samen week na week.
And finally they just got so tired of meeting.
Uiteindelijk worden ze zo moe en beu geworden om samen te komen.
They decided they were going to quit.
Ze beslisten dat ze zouden stoppen.
So they said, after tonight we'll quit.
En ze zeiden, na vanavond stoppen we ermee.
And during that prayer meeting, the man who was the most skeptical.
En tijdens die samenkomst, degene die het meest sceptisch was.
God came and he began to pour out his heart to God.
En God kwam en hij begon zijn hart uit te storten voor de Heer.
The Spirit of God came.
God's geest kwam.
The wind blew.
The wind waaide.
So God does these things in a way that we realize we didn't have anything to do with it.
God doet deze dingen op een manier zodat we ons realiseren dat het niet.
It's not our faithfulness.
Dat het niet onze kracht is, niet onze geloof.
Now, I want to tell you one more story about Ravenhill. Maybe this will be possible.
Ik wil nog één verhaal vertellen over Ravenhill.
I knew two pastors.
Ik kende twee voorgangers.
Ravenhill and another pastor who were traveling together.
Ravenhill en een andere voorganger, en ze waren samen aan het reizen.
Conrad Merle.
Conrad Merle, okay.
One's a Calvinist, Ravenhill's an Arminian.
De ene is een Calvinist, de andere is Arminian.
And Ravenhill was preaching in the churches. About revival.
En Ravenhill was aan het prediken in de kerken over opwekking.
And he said, it only takes two people to believe God.
Er zijn maar twee mensen nodig om.
Wherever two or three are gathered.
Als er twee of drie samen gekomen zijn, ben ik inmiddels.
Telling the people, you can have revival.
Hij zei, jullie kunnen een opwekking hebben.
So my friend Conrad said, why don't we just pull over by the side of the road and do this?
En Conrad, die vriendje, die andere voorganger, die zei, waarom stoppen we niet gewoon aan de kant van de straat en doen we dat?
And Brother Ravenhill, the Arminian,
en Ravenhill, die was Arminiaans.
He said, oh, brother, we need to remember the sovereignty of God.
En hij zei, ja, maar we moeten de soevereiniteit van God niet vergeten.
So we don't have easy answers.
Nee, but we geen makkelijke antwoorden op.
But anybody that feels burdened to pray for revival, I think it's exactly the right thing to do.
Dus als je een hart hebt en een last om te bidden voor opwekking, is exact wat hij moet doen.
There was a brother who had a big impact in my life.
Er was een broeder die een grote impact had in mijn leven.
We would meet for prayer meeting.
We kwamen samen voor gebedssamenkomsten.
No, this was the brother that had Ravenhill in his home.
Dat was degene die Ravenhill uitgenodigd had.
So it would be him. And three or four college guys.
Dus hem en nog drie of vier mensen uit de studenten.
He would be praying with tears streaming down his face.
En hij was aan het bidden met de tranen die langs zijn wangen rolden.
Oh God,
oh,
you
God.
Said you would pour water on the dry ground.
U heeft gezegd dat u water zou gieten op het droge land.
I saw this many times.
Ik heb het vaak gezien.
God heard those prayers.
God heeft deze gebeden verhoord.
I don't know when they will be answered, but God heard.
God heeft ze gehoord. Ik weet niet wanneer dat ze verhoord zullen worden.
I remember one time he was praying like this. Oh God, send your the rain of your spirit.
Op een gegeven moment was hij aan het bidden. Oh God, stuur de regen van uw geest.
All of a sudden it began to flash lightning.
En in één keer begon de donder en de bliksem.
Thunder rolling.
En de donder.
And so strong of a rain that I couldn't even hear his words anymore.
Zulke sterke regen dat ik niet eens zijn woorden kon verstaan.
It's like God saying, I hear you.
Alsof dat God zegt, ik heb je gehoord.
The time is not yet.
Maar het is nu nog niet de tijd. Vader, we danken u dat we bij deze geweldige waarheden hebben mogen stilstaan. En Heer, ik bid dat u ze plant verder in de harten van iedereen die hier aanwezig is. Ook in mezelf. Heer, dat we in deze realiteit mogen gaan staan, niet onszelf iets wijsmakend, maar gelovend in uw woord, gelovend in de werking van uw geest. En Heer, och, dat we vol mogen worden van u. En dat we het vlees ver achterwege laten en onszelf aan u toewijden. O Heer, zo dragen we ons samen aan u op. En bidden we voor uw machtige hand. Amen.